the Spey, they are low, Pernal, Delta, Limoska. In de VS zijn ze weer een leuk projectje begonnen. Nou, eigenlijk komt het zelfs vanuit Europa, maar dan melden ze dan in de VS. Het komt namelijk van de ESA. Die hebben een educatief projectje voor studenten. En ook nog leerlingen en zo. Namelijk de European AstroPie Challenge. En dat gaat over de mogelijkheid voor jongelui om programma's te maken in Python op een Pi-computer dus, hè? Raspberry Pi. En dan kan dat programma ook naar het ISS worden gestuurd om daar op een Raspberry Pi gebruikt te worden. De AstroPie die in het ISS zit. Dus dan kun je als hobbyist, maar dan moet je hoogstens 19 jaar zijn, kun je meedoen. En dan heb je een paar mogelijkheden. Mission Zero is dan voor de jongelui die dan een simpel programmaatje kunnen maken als ze nog niet zoveel ervaring hebben met programmeren en zo. En het wordt dan, moet wel ingeleverd zijn voor 23 maart volgend jaar en dan wordt dat naar het ISS gestuurd. Voor de meer ervaren programmeurs, ook tot maximaal 19 jaar, die kunnen dan wat meer wetenschappelijke dingen doen in de Mission Space Lab programma. Nou, en die kunnen ook zo'n programma aanbieden. Dus ja, op die manier proberen ze jongelui dus te betrekken bij ruimtevaartmissies en ook hun programma dus echt serieus te laten gebruiken in de ruimte. Ja, verder zijn er natuurlijk de laatste tijd steeds meer ontwikkelingen om optische communicatie te gaan gebruiken. Naar en vanaf satellieten. En ja, voor alle radioverbindingen, zeker in de VS dus, heb je te maken met de overheid die daar regels voor heeft. En in de VS is dat dan de FCC. En die... die hebben daar intussen zoveel macht gekregen dat ze niet alleen kijken naar de radioactiviteiten, radioverbindingen, mogelijkheden enzovoorts, maar ze kunnen op basis van wat dan een klant van plan is, ook hele strenge eisen stellen aan de lancering. Dus als die radiodingen niet goed geregeld zijn, de uplinks en downlinks en zo, dan kunnen ze gewoon een... licentie weigeren voor de lancering van zo'n satelliet. Dat gaat steeds verder de laatste tijd. Beetje vreemd, want je zou zeggen, waar bemoeien ze zich mee? Ze moeten alleen maar naar die radiodingen kijken. Maar nee, ze hebben steeds meer hoge eisen wat dat betreft. Nou, maar wat is nou de grap? Optische communicatie met meestal dan laser en zo, dat valt niet onder die radiodingen. Daar heeft de FCC helemaal niks over te zeggen. Dus als nou... allerlei bedrijven steeds meer gebruik gaan maken van optische communicatie. Dan kunnen ze gewoon doen wat ze willen. Met alle mogelijke signalen, met allerlei vermogens, allerlei modulatiesoorten en coderingen en zo. Met laserbundels. En dat mag gewoon. Tenminste, tot nu toe. Nou beginnen die bedrijven zich een beetje zorgen te maken, want ze zijn bang dat de FCC dat ook naar zich toe gaat trekken. Hoewel ze tot nu toe steeds melden dat dat niet het geval is. Maar je weet nooit. Misschien gaan ze ook regels opstellen voor optische communicatie. En dan zijn ze een beetje bang dat het heel erg moeilijk gaat worden. Want dan moeten ze ineens weer aan allerlei eisen voldoen. En dan moeten ook standaarden worden toegepast die dan eenzijdig worden bedacht door FCC en zo. Nou, dus dat wordt nog allemaal spannend. Verder. Amsterdam bezig natuurlijk met golf CubeSats, golfproject. En daar hebben ze natuurlijk al eerder van alles voor bedacht. Voor wat betreft de commandostructuur. Dus de commandosignalen die ze naar de satelliet moeten sturen. En ja, dat hebben ze met de CubeSats tot nu toe redelijk makkelijk kunnen doen. Maar ze willen met die golf de zaak nou toch eens even wat uitgebreider en mooier maken. Dus ze zijn bezig die hele commandostructuur opnieuw op te zetten en een nieuwe aanpak te bedenken, waardoor er allemaal veel meer mogelijkheden komen voor hele complexe commando's en gecombineerde dingen, dubbele zaken, nou ja, van alles. Dus dat wordt iets professioneler allemaal en dat gaan ze nu uitwerken en dan straks toepassen in die golfsatellieten die dus over een tijdje gelanceerd gaan worden. Een ander leuk projectje is een CubeSat in de VS die gemaakt wordt door een universiteit in Californië. De ReLoB CubeSat, twee units, die is natuurlijk weer, dat is weer zo'n CubeSat die door studenten wordt gemaakt, waardoor ze daar weer een hoop praktijkervaring kunnen opdoen en zo. Maar ze willen iets anders ook gaan uitproberen in deze CubeSat. En dat is wel grappig. Reactiewielen, of hoe noem je dat? Die stabilisatiewielen die in satellieten worden toegepast om de stand te regelen en vast te houden. Maar ze hadden bedacht, daar konden we wel eens gewoon oude harddisk systemen voor gebruiken. Want daar zit ook een schijf in die met hoge snelheid kan ronddraaien. En dan werkt zo'n harddisk dus ook als een reactiewiel. En dan konden we wel eens mooi in een CubeSat stoppen. En dan die schijven dus gebruiken ook als standregelsysteem enzovoort. Dus dat is weer een interessant experiment. Als dat gaat werken, dan zou dat wel heel grappig zijn natuurlijk. Die satelliet die moet als het goed is, midden volgend jaar gelanceerd worden vanuit het ISS. En die zal dan op 70 centimeter actief worden. Verder, ARIS nieuws. Er is natuurlijk weer een verbinding met Rusland geweest op 22 november. Dat was geslaagd. En nou komen er weer nog wat verbindingen aan. Eentje met de VS rechtstreeks. Dus die zullen wij niet horen op 5 december. Maar dan komt er later, eerder zelfs, die dag nog een verbinding met Rusland. Met een universiteit in Moskou. En die zullen we natuurlijk wel heel goed kunnen horen hier. Want dat is ook een rechtstreekse verbinding. Op 5 december om 12 uur 's middags. Dus die kunnen we hier meeluisteren. Verder is het afwachten met de verschillende modus, kom ik straks nog op terug, die in het ISS wel of niet actief zijn. Er is in het ISS een astronaut, zou je kunnen zeggen, in Nicole Ayers, KJ5GWI, en die heeft een filmpje opgenomen in het ISS over ARIS. Om daar een verhaal over te vertellen en reclame voor te maken waarschijnlijk. En dat filmpje daar zal de première meemaken op 2 december. Komende dinsdag om 19 uur op YouTube. Dus ja, en daarna zullen we ongetwijfeld ook nog steeds terug kunnen kijken. Dus dat kan altijd nog leuk worden. Dan hadden we het verhaal van de Artemis 2 missie, waarbij ook amateurs uitgenodigd werden om mee te kijken. Er zijn wat misverstanden aan het ontstaan. Mensen begrepen niet helemaal wat daar nou de bedoeling van is. En sommige mensen denken dat het dus ook mogelijk wordt om dan de downlink signalen van die Orion missie zelf te kunnen decoderen en demoduleren en al dat soort dingen. Maar dat is niet de bedoeling van het verhaal. Die downlink blijft gewoon heel ingewikkeld en gecodeerd natuurlijk. Maar het gaat er alleen maar om dat amateurs die downlink signalen gebruiken voor dopplertracking. Dus alleen maar om meetpunten te creëren voor het uiteindelijk mogelijk maken van het berekenen van de baan van de Orion. Dus amateurs die kunnen Doppler meetpunten proberen te maken met hun apparatuur door die Darlink signalen te ontvangen. Maar die signalen zelf, daar kun je dan verder helemaal niks mee. Dus even voor de duidelijkheid. Zijn er al lang problemen in de 23 centimeter band natuurlijk. Ook in Noorwegen begint het nu te rommelen. De Noorse overheid die is bezig met de nieuwe machtiging onder andere voor beginnelingen in Noorwegen. Maar tegelijk zijn ze ook bezig met het uitzoeken wat ze nou moeten met de 23 centimeter band. Vooral dan de 1240 tot 1300. Dus, en dan daar zit ook dus de amateur satellietstuk. En dat willen ze dus waarschijnlijk flink gaan beperken. Omdat daar ook de Galileo navigatiesatelliet downlink zit. En ja, die mag niet gestoord worden uiteraard. Dus dat zou best eens kunnen dat je ook in Noorwegen flinke beperkingen gaat zien. Nou, Oscar 29 die is... zoals bekend, heel moeizaam, moeilijk te gebruiken. Die moet steeds vanuit een commandostation in Japan ingeschakeld worden. En dan is het maar even afwachten hoe lang die het volhoudt voordat de spanning weer te ver gezakt is. Want de batterij die doet weinig of niks meer. Dus ze moeten elke keer weer inschakelen vanuit een commandostation. En daar hebben ze weer een schema voor gepubliceerd voor december. Dus op welke dagen en tijden ze die downlink weer actief gaan maken. Ja, dan hebben we van de week een lancering gezien vanuit Zuid-Korea. Een KSLV-2 met de KAS 500 missie. En ja, daar zat dus ook een dozijn, iets meer, 14 of zo CubeSats bij. En de grap is dat die nu al de baanparameters al bekend zijn. Dus we konden meteen al beginnen met het proberen die te identificeren. Want ze zitten ook al redelijk ver uit elkaar inmiddels. Nou, een paar daarvan heb ik al kunnen identificeren. En de andere die komen wel de komende dagen aan de beurt. Als ze tenminste signalen uitzenden. Dat doen ze niet allemaal, maar dat is een bekend probleem met CubeSats tegenwoordig. Afwachten. Ja, dan was er dus in het ISS onlangs een probleem met de SSTV-uitzendingen. Dat was gepland een week lang of zo, allemaal SSTV, maar toen al de eerste dag ging het mis, want de transceiver die begon kuren te krijgen en die moesten ze uitschakelen. Nou, die transceiver is wel vervangen door een backup transceiver die ze nog aan boord hadden. Maar dat is een beetje andere transceiver, die is ook heel anders geprogrammeerd en daarom is het op dit moment niet mogelijk om daarmee slowscan plaatjes te maken en sterker nog ook de packet uitzendingen die doen het sindsdien ook niet meer. Dus de APRS activiteit vanuit de ISS is momenteel niet beschikbaar. Kunnen ze er ARES-verbindingen mee maken met die transceiver, maar verder niks. Maar goed, dan hebben de Russen bedacht, dat is jammer dat we nou die SSTV-uitzendingen niet hadden, zoals gepland. En daarom hebben ze bedacht diezelfde SSTV-plaatjes uit te laten zenden door Visart Meteo-satelliet, oftewel RS-38S. En ja, dat is grappig, want dat is trouwens object 57189 als je hem zoekt. En dat is grappig, want dan kun je dus alsnog de komende week of zo, dat is niet helemaal precies duidelijk welke dagen zo gauw, maar dan kun je dus alsnog die SSTV plaatjes oppikken, maar dan van die satelliet. En die zendt in de 70 centimeter band. Dat betekent wel dat je dus op moet passen met dopplertrekking. 2 meter valt dan nogal mee met plus of min 3 kilohertz. Nou ja, veel mensen denken dat dat dan helemaal niet nodig is en dat dat wel goed gaat. Maar 70 centimeter plus of min 10 kilohertz ongeveer, dan moet dat dus echt wel. En Dan kun je dus op 437, 825 en robot 36 mode alsnog die 30 foto's van de 12e serie oppikken. De uitzendingen zullen dan zo zijn dat je 36 seconden het systeem aan hebt en dan 2-3 minuten uit. Kennelijk kan die satelliet dus niet continu blijven zenden wat dat betreft. Nou goed, dus even in de gaten houden komende dagen. Dan kan dat dus weer leuk worden. Verder is er weer een nieuw nummer gepubliceerd van de GEO Newsletter. GEO van de Group for Earth Observation. Dat zijn dus mensen die vooral kijken naar satellieten die foto's produceren. Meestal dus weersatellieten, maar ook andere aardobservatiesatellieten voor zover je die kunt ontvangen. En die hebben daar al jarenlang mee gespeeld en ook een newsletter uitgebracht. Maar die is tegenwoordig dus gratis beschikbaar. Kun je gewoon meteen oppikken. En ja, het laatste nummer is dus nu beschikbaar. Dan de amateursatellieten even nalopen. Oscar 73 doet het prima. Oscar 7 nu eigenlijk wel zo'n beetje continu in mode B. Heel af en toe in A, maar meestal mode B. Oscar 91 lijkt het niet meer zo goed te doen. Arctic Sat 1 hadden we het al eerder over. Die zendt wel regelmatig slowscan plaatjes uit. Botan is actief met APRS de laatste dagen. Ja, die nieuwe satelliet die erbij was gekomen. Cyprosat nog niet. Die had wel actief moeten worden, maar dat doet hij niet. Oscar 29, ja, dat begint dus weer te komen als het goed is. Oscar 86 doet het. ISS even problemen dus, want de APRS doet het dus niet, want die transceiver die wil niet. Maar nou is er ook sinds gisterenochtend een probleem met de FM crossband repeater. Die doet het ook ineens niet meer. En daar wordt aan gewerkt of om die weer zo snel mogelijk te activeren. Of er nou per ongeluk iets verkeerd geconfigureerd is of zo na een ARES-verbinding, even niet helemaal duidelijk, maar hopelijk komt die weer snel terug. Oscar 97 doet het prima. Oscar 100 helemaal operationeel. RS44 helemaal goed, blijft helemaal bruikbaar. Oscar 124, ja, zijn laatste stukje, want die gaat binnenkort dus verdwijnen in de atmosfeer. Maar hij doet het nog goed. Oscar 125 ook. Oscar 50 nog steeds goed bruikbaar. En Sonata 2 doet het met APRS nog prima. En dan Umka 1, Russische satelliet die ook weer bezig blijft met regelmatig slowscan plaatjes uitzenden. Oscar 11 is de hele week weer telemetrie aan het uitzenden geweest, maar die zal volgende week dus wel tijdelijk weer verdwijnen. Nou, dan verder. In het ISS gaat het allemaal zijn gangetje. Ze hebben dus een nieuwe bemanning aan boord gekregen van de week. Ze zaten ook nog steeds te wachten op de Boeing Starliner. En daar zijn dus alsmaar problemen mee geweest. Die is nog steeds niet beschikbaar. Ze zijn nog alle verbeteringen door aan het voeren en aan het testen en noem maar op. Intussen is NASA een beetje moe aan het worden van dat gebeuren. Ze hebben het contract met Boeing even aangepast en ze zeggen nu van ja, er waren wel 6 bemande vluchten gepland met Starliner naar het ISS. Maar dat hebben ze even teruggebracht naar 4 vluchten. En alleen maar 3 daarvan zullen dan bemand zijn als het allemaal goed gaat. Want de eerstvolgende vlucht, die misschien in april al kan komen, maar dat zou best wel eens later kunnen worden. Die vlucht die was wel gepland om ook bemand te zijn, maar daar hebben ze nu van besloten. Dat gaan we toch maar niet doen. Dat wordt gewoon een onbemande vlucht, dus eigenlijk gewoon een vrachtvlucht. kunnen ze wel spullen meenemen, maar geen astronauten. Nou, dat was al een beetje duidelijk aan het worden, omdat de laatste tijd die astronauten die gepland waren voor die vlucht, ineens allerlei andere dingen gingen doen binnen NASA. Dus dan was het al duidelijk dat die niet meer beschikbaar waren voor die vlucht. Nou, goed, dus dat betekent eerst in het voorjaar ergens die onbemande vlucht. En alleen als die goed gaat, dan gaan ze verder op kijken of ze toch nog een paar bemande vluchten gaan doen. Maar het blijft, ja, wonderlijk wat er gebeurt. Je zou denken, die zouden ze langzamerhand toch wel afgeblazen hebben. En die hele Starliner in het putje gegooid. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. Ze proberen hem toch nog operationeel te krijgen. Nou ja. Goed, verder van de week dus een nieuwe bemanning gelanceerd vanaf Baikonur in Kazachstan naar het ISS. Met twee Russen en een Amerikaan. Dat is op zich goed gegaan, die vlucht. Maar bij die lancering kwam er wel een probleem met het lanceerplatform op Baikonur. Want ja, bij dat platform zit onder de raket soms een groot serviceplatform, wat ze onder de raket kunnen schuiven, zodat ze dan aan de onderkant allerlei werkzaamheden kunnen doen en, voor de lancering. Maar een uur voor de lancering wordt dat platform dan weggetrokken. Hè, die blijft dan ergens aan de zijkant, zodat er verder niks fout kan gaan. En dan komt de vuurput vrij en dan kan dus de lancering uitgevoerd worden. Maar in dit geval was er even iemand vergeten om dat platform goed vast te zetten, goed te borgen. En dus ging er iets heel erg fout bij de lancering. Dat platform is zwaar beschadigd, nauwelijks nog bruikbaar. En dat betekent dat ook daarmee het hele lanceerplatform buiten gebruik is gekomen. En dat is helaas wel het enige platform wat ze hebben, de Russen, voor bemande lanceringen. En trouwens ook voor de Progress lanceringen, maar die komen van datzelfde platform 31. Dus, nou zitten de Russen zonder mogelijkheid om nog bemanningen te lanceren vanuit Rusland naar het ISS. En dat is dus wel even paniek. De eerstvolgende lancering zou een Progress moeten worden, maar die is al flink uitgesteld. Want ze moeten nu eerst gaan repareren. Nou, ze zeggen dat ze nog wel ergens een reserveplatform hebben. Maar dat is, ja, dat is een oud platform. Dat moeten ze weer helemaal aanpassen en dan gaan installeren onder dat platform. Nou, dat wordt een gedoe. Dus voorlopig even geen Russische lanceringen. Dus de grap was de laatste jaren dat Amerikanen eigenlijk weinig mogelijkheden hadden voor het lanceren van mensen naar het ISS. Ze moesten altijd naar Rusland, want dat ging altijd goed. Maar nu is het net omgekeerd. De Russen kunnen dat niet meer, maar de Amerikanen wel. Met alleen de Crew Dragon en dus nog steeds niet met de Starliner. Nou ja, gedoe allemaal. Maar ja. Laten we hopen dat ze het toch nog binnen een paar maanden gerepareerd krijgen en dat alles dan alsnog weer door kan gaan. Dat belooft u wel. Nou, verder door die lancering van die Soyuz naar de ISS hebben de Amerikanen voor de veiligheid even een Cygnus losgekoppeld van het ISS. Net voordat die Soyuz aankwam, want ja. Die koppeling van een Soyuz met het ISS, dat gaat meestal nogal stevig. Want ze moeten voldoende snelheid hebben om die koppeling goed te laten gaan. Als ze het te langzaam doen, dan werkt het niet. Maar dat betekent wel dat er dus een flinke botsing is eigenlijk. En dat geeft flinke trillingen door het hele ruimtestation. En als daar dan een Cygnus aan zit, dan kon die wel eens een beetje beschadigd raken bij de koppelpoort. En dat is niet handig. Dus voor de zekerheid hebben ze die Cygnus even losgekoppeld. Hij blijft wel aan de manipulatorarm hangen. En morgen, 1 december, dan gaan ze hem weer opnieuw koppelen aan diezelfde koppelpoort. En dan zit hij weer op zijn plek. Dus op die manier hebben ze het even veilig gesteld. Maar goed, op de 27e 's morgens is dus die Soyuz MS-28 gelanceerd. Met 3 astronauten en ruim 3 uur later aangekoppeld aan het ISS. Nou, verder moeten in december nog minstens een stuk of 10 satellieten gelanceerd gaan worden vanuit het ISS. Maar ja, die plannen hebben ze al vrij lang en daar horen we weinig van. Er is nog niks bekend of en wanneer het nou echt gaat gebeuren. Ja, als je dan de lanceringen nog even kijkt. Op vorige week zondag hadden we dus nog een Starlink lancering. Toen op de dinsdag 25 november is vanuit China de Shenzhou 22 gelanceerd. Voor normaal bemande vluchten. Maar deze vlucht was dus onbemand. Wel met wat vracht aan boord. Maar die moest dus onbemand naar het Chinese ruimtestation. Omdat die moet gaan fungeren als het ruimtevaartuig waarmee de huidige bemanning weer mee naar beneden kan komen. Want de Shenzhou 20 was beschadigd. Daar wat problemen ontstaan. En die durven ze dus niet meer te gebruiken. Die zitten er nog wel aan het station, maar die laten ze nog even. Want die moeten ze nog wat verder gaan testen. Bovendien willen ze nog wat reparatiewerkzaamheden proberen. Kijken of ze dat raam nog kunnen herstellen. Maar verder zullen ze waarschijnlijk dan onbemand naar beneden halen. En dan, als die dan geland is, toch eens gaan kijken wat er nou precies fout is. En of ze dat kunnen herstellen. Dan kunnen ze hem weer opnieuw gebruiken voor een volgende lancering waarschijnlijk. Maar goed, dus die Shenzhou 22 is keurig aangekoppeld al na een paar uur na de lancering. En nou is dus alles weer geregeld daar. Alles onder controle. Nou, verder weer drie Russische militaire satellieten gelanceerd. Rotniks, Cosmos 25, 97, 98 en 99. Met een Ankara 1.2 vanaf Plesetsk in het noorden. Dat is een beetje het enige wat de Russen nog lanceren. Hè. Lokale eigen satellieten en vooral militair. Nou, dan dus op woensdag die Zuid-Koreaanse lancering, KAS 503, 500-3. Met een handjevol kleine satellieten. Donderdag dus die Soyuz. En dan op vrijdag 28e weer die grote transporter, 15 missie van SpaceX met 140 satellieten erin. Nou, dat is ook geslaagd vanuit Vandenberg op vrijdagavond om 19:44 onze tijd. Nou, die zitten dus nu allemaal keurig in een baan om de aarde. Er zijn er maar een paar die op amateurfrequenties zenden. Dus wat dat betreft valt het even mee. We worden niet helemaal overweldigd door weer een hele serie satellieten. Maar goed, toch weer een enorme zwerm erbij. En dat wordt weer even spannend om die weer allemaal te identificeren. Nou, verder op zondag de 30e, oftewel vandaag, een Chinese lancering gehad. Xi'an 28. Nou, dan komen er weer satellieten lanceringen de volgende week. Maandag Starlink. Ook op maandag CompSat 7 met een VGC van ArianeSpace vanaf Kourou. Zuid-Koreaans, als ik het goed heb, op aardobservatiesatelliet. Nou, dan weer Starlink lanceringen op dinsdag, 's morgens eentje en 's avonds eentje. En ook weer Starlink op donderdag de 4e. En dan op vrijdag de 5e een Electron lancering vanuit Nieuw-Zeeland. En volgende week zondag een H3 raket vanuit Japan met Mitsubishi 5. Een Japanse navigatiesatelliet. En dan op zondag nog weer twee Starlink lanceringen. Ze blijven maar bezig. En daarmee hebben we de lanceringen wel even gehad voorlopig. Dan is er nog iemand die heeft dus een leuk verhaaltje gepubliceerd over het plan wat je tegenwoordig steeds vaker hoort, namelijk datacenters in de ruimte gaan installeren. Want dat zou allerlei voordelen hebben. Want al die datacenters op de grond, dat is allemaal moeilijk, die moeten gekoeld worden, die moeten heel veel capaciteit hebben op het net en noem maar op. Nou, al dat gedoe. Dus zaten ze te denken, als we nou die datacenters nou eens in de ruimte gaan hangen, want daar is genoeg energie en daar kun je ze makkelijk koelen en dat soort leuke dingen. Nou, een insider van NASA die is daar eens naar gaan kijken en die heeft alles op een rij gezet. En die zegt dat is een beetje het domste idee wat je kunt bedenken. Want dat gaat dus echt zeker niet werken. Om te beginnen, die energie die je denkt te hebben met gewoon even wat zonnepanelen. Nou, vergeet het maar. Als je ziet hoeveel energie zo'n datacenter nodig heeft, dan heb je veel meer zonnepanelen nodig dan wat je nu aan het ISS hebt zitten. Dus dat wordt een gigantische installatie. Dat wordt niet te betalen en veel te ingewikkeld. Dus die energie, daar begint het al meteen mee fout te gaan. Ook nucleaire energie werkt niet, want ook dat geeft veel te weinig power. Verder de koeling. Ze denken wel in de ruimte is koel, maar zo werkt het niet. Je krijgt weliswaar aan één kant van het systeem een hele lage temperatuur, maar aan de andere kant juist een hele hoge. Dus de gemiddelde temperatuur is nauwelijks anders dan wat we hier op aarde hebben. Dus koeling in de ruimte, vergeet het maar, dat wordt veel te ingewikkeld. Ze krijgen het echt niet voor elkaar om die datacenters dan voldoende te koelen, want er komt enorm veel warmte bij vrij. Dus dat gaat ook al niet lukken. Dan de straling. Enorm veel straling in de ruimte. Natuurlijk een beetje afhankelijk van de hoogte waar je zo'n satelliet of datacenter dan neer gaat hangen. Maar toch, je hebt daar heel veel problemen. Enerzijds met hoogenergetische deeltjes van de zon, maar ook kosmische straling, kosmische deeltjes. En dat geeft voortdurend problemen met elektronica en zeker dus met die spullen die ze dan willen gebruiken in zo'n datacenter. Met CPU's, maar vooral GPU's. En die zijn allemaal heel sterk geïntegreerd. Hele kleine objectjes. Nou, die worden bij het minste of het geringste gewoon helemaal kapot gemaakt door de kosmische straling. Dat kun je gewoon vergeten. Daar vallen gewoon gaten in, als het ware. Dus die chips, die kun je nauwelijks aan de gang houden. En als ze al aan de gang blijven, dan moeten ze heel veel correctiespullen gaan toepassen. En uiteindelijk worden die chips zo langzaam dat het gewoon niet meer interessant is. Dus de snelheid loopt heel snel terug als je die dingen in de ruimte gaat gebruiken. Dus dat gaat ook al niet werken. Afschermingen helpt niet, want dat maakt het soms alleen maar erger. Dus al die chips, de geheugens ook, gaat helemaal mis. Dan de communicatie. Je moet natuurlijk ook snel kunnen communiceren met zo'n datacenter, anders heeft het geen zin. Maar ja, met satellieten werken met snelheden van meer dan 1 gigabit per seconde, dat is heel erg lastig. Radioverbindingen die je dan nodig hebt. Terwijl je eigenlijk minstens 100 gigabit per seconde verbindingen wil hebben tussen de verschillende zaken. Van het datacenter en ook de systemen onderling en zo. Dat gaat gewoon ook niet werken. Kortom, hoe je het ook bekijkt, het gaat absoluut niet zinvol zijn om dat te proberen. Bovendien is het allemaal bij elkaar zeker niet te betalen. Dat is heel duidelijk. Dus, vergeet het maar. Oké, tot zover even de sterke verhalen van deze week.